De Stem, een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van podcast De Stem. Vandaag het tweede deel van een tweeluik waarin we de verhalen horen van voormalige christenvervolgers die christen zijn geworden. Mensen die nu zelf met vervolging te maken hebben vanwege hun christelijk getuigenis. Ja, wat was nou de reden dat ze met zo'n vuur christenen hebben vervolgd? Maar ook, hoe kwam het dat ze op een bepaald moment toch gegrepen werden door het evangelie? Nou, de vorige keer sprak ik met collega Arco van Doleweert over mijn bijzondere ontmoeting met Badri, een voormalige Boko Haram-strijder die christen is geworden. Iemand die talloze christenen over de kling heeft gejaagd. En als je die aflevering nog niet hebt gehoord, zou ik je zeker aanraden om die podcast nummer 26, alsnog te beluisteren. Dat is de moeite waard. Deze keer willen we je meenemen naar India en vertellen over een bijzondere ontmoeting die ik zelf heb gehad met Nobi, een voormalige hindoe-extremist. Iemand die een bloedhekel had aan christenen, zo vertelde hij me. Maar nu zit deze Nobi dus in de kerk. Is hij christen? En net als de vorige keer draaien we weer de rollen om. Ik ben degene die, die de vragen mag beantwoorden in plaats van de vragen stellen, ja, Arco. Jij hebt het vorige week kunnen doen, dus ik zeg, doe het gewoon nog een keer vandaag.
Ja, dat was een mooi gesprek.
Ja, dus, dat ging hartstikke goed.
Zo leer ik ook nog wat, hè?
Zeker.
Maar goed. Hey, dit is een... vandaag gaan we het hebben over Nobi, hè? Een christen uit India. Neem ons eens mee naar die ontmoeting die je had met deze broeder.
Nou, misschien is het dan ook even goed om even een beeld te schetsen van de omgeving waar Nobi woont. Voor de mensen die niet zo'n beeld hebben bij India. India is een land waar de afgelopen jaren vervolging onder christenen heel erg is toegenomen. Het is een land waar... het is een hindoe-land. En je ziet dat de extremistische bewegingen binnen het hindoeïsme de afgelopen jaren gegroeid zijn. Meer voedingsbodem hebben gekregen. Met name sinds daar premier Modi aan de macht is. En Modi, dat is iemand die ook de leider is geweest van zo'n extremistische beweging. Die eigenlijk de opvatting huldigt dat als je Indiër bent, dan ben je hindoe. Voor christenen is er geen plaats. Er is ook echt een duidelijke agenda dat christenen... geen plek meer zouden mogen hebben in India.
Ja, geweld wordt heel erg aangemoedigd ook, hè, vanuit de overheid.
Eigenlijk wel, wordt zeker niet veroordeeld. En je ziet dus dat die extremistische groeperingen sinds deze man aan de macht is... het gevoel hebben dat ze de wind in de rug hebben. En dat ze gewoon makkelijker en ongestoord in gang kunnen gaan. Nou, in die deelstaat Odisha, waar dus die Nobi woonde... was dat eigenlijk ook al voordat deze Modi aan de macht kwam het geval. Dat is een deelstaat in India... waar extremisten al heel lang heel veel macht hebben, heel veel invloed hebben. En in het jaar 2008, dus nu alweer 13 jaar geleden, is daar een grote geweldsuitbarsting geweest. Waarbij zo'n 100 christenen zijn vermoord door extremistische hindoes. Die hebben in een paar dagen tijd zo'n 100 christenen vermoord, omdat zij toen de christenen beschuldigden van de moord op een hindoe-leider. Dat hadden ze helemaal niet gedaan, maar dat was een soort verhaal wat rondging. Duizenden christenen zijn op de vlucht geslagen, huis en kerk in brand gestoken. Ja. En die Nobi, waar het in deze uitzending over gaat, die was toen ook betrokken bij die aanslagen. Dus dat was wel bijzonder, want nu is hij dus christen. Ja. En ik heb met hem dus inderdaad gesproken over hij allemaal gedaan heeft en hoe dat allemaal zo is veranderd.
Ja, zo bijzonder. Hij was dus een extremist. Wat betekende dat? Betekende dat hij dan ook echt christen als doelwit had?
Ja, zeker. Nou, hij zag zichzelf meer als een soort van slachtoffer. Je moet je voorstellen dat daar in dat soort regio's extremistische groeperingen actief zijn. Die vaak ook gewoon recruten nodig hebben die hen helpen om dorpen aan te vallen. Dus dat was in dit geval ook zo. Dus wat doen ze dan vaak? Dat zijn vaak hele arme mensen. Dus die beloven ze heel veel geld, strekken drank, noem maar op. En op die manier proberen ze deze mensen ook aan te jagen om mee te doen aan dat soort rellen. Dat was met hem ook zo gebeurd. Hij zei, ze beloofden me van alles. En hij was ook wel heel beïnvloedbaar voor de ideologie die zij brachten. Dus hij geloofde erin, maar hij kreeg ook geld, drank, noem maar op. En toen is hij dus mee gaan doen met die aanslagen, waarbij dus echt op een verschrikkelijke manier christenen vermoord zijn. Ik ben toen kort trouwens 2008 daar ook geweest, dus ik vond het heel heftig om met deze jongen te spreken. Omdat ik dan aan het graf heb gestaan van een dominee die was vermoord. Ik heb in een ziekenhuis daar een dominee gezien van wie zijn been was afgehakt. Zat daar met één stompje in een ziekenhuis.
Je hebt echt met de slachtoffers toen...
Ja, dat klopt. En deze jongen die was dus betrokken bij die aanslagen. Dus ik vroeg hem ook van, joh, hoe was jouw beeld toen? En hoe keek je naar de wereld? Nou ja, hij vertelde echt dat hij een bloedhekel had aan christenen. Hij zegt, ik zag ze als de meest slechte wezens op aarde. Maar laten we even gaan luisteren wat hij daar zelf over zegt in een fragment uit een interview wat ik met hem heb gehad.
Toen het geweld uitbrak, kwamen er jeugdgroepen naar ons dorp. Ze riepen me op om mee te doen om christenen aan te vallen en hun dorpen in brand te steken. Want christenen waren de oorzaak van alle ellende waar we mee te maken hadden. Ik ben met ze meegegaan. We hadden vuurwapens bij ons. We hadden allerlei soorten instrumenten bij ons om mensen mee te vermoorden. Ik deed mee aan een grote actie die tot doel had om christenen aan te vallen. De extremisten gaven ons een drankje met een bepaalde drug. Dat maakte ons extreem agressief. Je had jezelf niet meer in de hand. Ik was erg fanatiek in het vervolgen van christenen. Ik heb zelf geen christenen gedood, maar ik heb wel veel christelijke huizen in brand gestoken. Ik heb ook christenen uit bussen getrokken, ze geslagen en zwaar mishandeld. Ook heb ik een kerk totaal vernield. Ik leek wel een beest toen ik bezig was met het vervolgen van christenen.
Zo heftig om dat van hem te horen, hè? Dat hij zichzelf vergelijkt met een beest. Ja. Zo intens. Maar ook hoe dat gevoed wordt eigenlijk. Hè? Vanuit die extremisten die dan met drankjes aankomen. Ja. En zo'n groep bij elkaar
Klopt.
Brengen.
En dat zag je natuurlijk eigenlijk ook bij Badri, die we in de vorige aflevering waar we het over hadden. Die eigenlijk ook door zijn ouders zo gebrainwashed was. Dat zie je eigenlijk bij deze jongen ook. Je ziet heel veel, want ook onder ontwikkeling. Hè? Mensen hebben weinig opleiding. Zijn dus op die manier heel erg beïnvloedbaar door mensen met extremistische ideeën die vaak hele mooie dingen beloven als je hen navolgt. Ook geld, noem maar op. Dus mensen zijn daar heel erg beïnvloedbaar, wat ook dit soort dingen ook stimuleert.
Ja, natuurlijk. Hey, hij heeft dus meegedaan met die rellen. Hoe ging het verder met hem?
Nou ja, niet zo lang nadat die rellen in 2008 voorbij waren, toen... vertelde die werden zijn vrouw en dochter ziek. Hij had twee dochters. Zijn eigen vrouw en een van zijn twee dochters werd ziek. En dat was een moment dat hij echt ging nadenken.
Heel ernstig ziek dus ook.
Heel ernstig ziek, ja. En dat ging hij nadenken. En hij kreeg sterk het geloof, de indruk, dat dat een straf van God zou zijn. Onze God. En ze hebben zelf heel veel afgoden. Maar de God van de christen die... hem wilde straffen voor wat hij christen had aangedaan. Moet je voorstellen dat dit een samenleving is waar mensen altijd heel erg met geloof en goden bezig zijn. Dus ze geloven in een bovennatuurlijke wereld. Wij leven in een wereld waarin mensen helemaal niet in een god geloven, wat dan ook. Maar dat is daar tegenovergesteld. Ja.
En ook een wereld van schuld en straf en, zeker, en beloning. Ja. En...
precies, exact. Dus dat was er ook voor dat hij daarover ging nadenken. En daar kwam hij met zichzelf in de knoop. Hij ging wel naar de medicijnmannen die dan allemaal ook bloedoffers brachten. En allemaal rituelen uitvoerden, maar dat hielp allemaal niks. Dus op een gegeven moment toen dacht hij bij zichzelf, ja, als het inderdaad toch die God van de christen is, ja, dan is er maar één optie. En dat is dat ik naar een dominee ga. Een geestelijk leider van de christenen. Zo. Dus dat is nogal wat.
Ja, dat is nog een stap.
Dus toen heeft hij uiteindelijk toch die stoute schoenen aangetrokken en heeft hij uitgezocht waar er een dominee woonde in een dorp vlak bij zijn huis. En daar is hij naartoe gegaan. En notabene een dominee die zelf slachtoffer was van die aanslagen. Hè?
Die was ook nog betrokken.
Ja, echt ongelooflijk. Ja. Dat was een dominee die vertelde mij dat zijn eigen huis, of nee, zijn eigen kerk was afgebrand. Zijn eigen huis ook, was op de vlucht geslagen. Echt, extremisten hadden hem willen vermoorden. En ten nauwnood is hij daar aan
ontsnapt. Die is gewoon alles kwijtgeraakt.
Ja. En vervolgens staat er dan zo'n gast voor je deur. Ja. En hij belde aan, Nobi. En hij vertelde ook wie hij was. Vertelde ook dat hij, zijn achtergrond. Ja. En hij vroeg vervolgens aan die dominee of hij met hem mee wilde gaan naar zijn huis om voor zijn vrouw en dochter te bidden. Ja, wat doe je dan, hè?
Ja.
Dus dat is een dilemma en dat heb ik ook met die dominee toen ook besproken. En hij vertelde ja, dat hij toch wel eventjes nadacht van, ja, moet ik dat wel doen? Je weet het nooit, misschien word ik wel in een soort hinderlaag gelokt.
Ja, argwanend.
Argwanend, ja, wat je ook kunt begrijpen. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij dat dus toch gedaan. Hij had echt sterk de ervaring dat Gods geest hem leidde om met deze nobel mee te gaan. En
dat is een ook stuk gedaan. Bevestiging.
Dat ervoor hij zo, hoe hij dat precies heeft ervaren, ja. door een stem of wat ook, dat heeft hij me niet verteld. Maar hij had sterk het idee dat God hem leidde en de rust gaf om inderdaad toch met hem mee te gaan. Dat heeft hij dus ook gedaan.
Ja, en toen? Want die dominee ging mee naar het huis.
Ja, dat klopt. Dat is een hele bijzondere ontmoeting geweest. Hij is meegegaan. En dat heb ik hem zelf ook gevraagd. Dus laten we even gaan luisteren naar een fragmentje waarin Noe daar zelf over vertelt.
Toen hij bij ons in huis was, las hij uit de Bijbel. Hij zei, wat jullie gedaan hebben is niet volgens het woord van God. Ik ben toen met mijn vrouw en 4 kinderen neergeknield op de grond. We hebben God beloofd nooit meer christenen te vervolgen. We hebben dat ook zwart op wit gezet. De dominee bad voor ons. Vanaf dat moment merkten we dat er een druk van ons afviel.
De nacht nadat dominee die ik al langs was geweest, kreeg Nobi een bijzondere droom.
Ik zag in die droom dat er een grote groep christenen in ons huis kwam. Ze huilden en baden voor ons. De mensen die ik heb vervolgd, baden nu dat wij gezegend zouden worden. Ze baden niet of er nog meer onheil over ons zou komen. Dit raakte mij. En ik kon het ook eigenlijk moeilijk bevatten.
3 dagen na het bezoek van de dominee knapte de vrouw en dochter op en zijn helemaal genezen. Nobi ging terug naar de dominee en vertelde dat hij met zijn gezin christen wilde worden. Ook wilden ze zich laten dopen. Hij zal nooit de dag vergeten dat hij voor het eerst naar de kerk ging.
Halleluja! Halleluja!
Toen ik de eerste keer naar de kerk ging, was ik best een beetje bang. Ik was namelijk degene die kerken had afgebroken en huizen van christenen in brand had gestoken. Ik dacht, zullen ze me niet in elkaar slaan of mishandelen als ze me zien? Toen ik dichter bij de kerk kwam, begon mijn hart toch wat sneller te kloppen. Ik was nerveus. Toch besloten we om naar de kerk te gaan. Maar toen we in de kerk kwamen, bleek die angst overbodig. In plaats van dat ze tegen me schreeuwden en boos werden, verwelkomden ze ons op een hartelijke manier en met een lach op hun gezicht. Ze vroegen ons om plaats te nemen. We merkten dat ze echt van ons hielden. Het ging totaal anders dan ik had gedacht. In het begin voelde het wel wat onwennig. We kenden de christelijke liederen niet en we wisten niet hoe we moesten bidden. Maar ze gingen naast ons zitten en vertelden hoe we dat moesten doen. Dat nam alle vrees uit ons hart weg. We ervoeren dat de zegen en rust van de Heer over ons kwam. Niemand toonde emoties van woede of boosheid.
Wat een bijzonder fragment, joh. Ja. Hey, wat tref jij nou het meest als je dit terughoort?
Nou, verschillende dingen toch wel die mij treffen. Allereerst dat deze jonge man eigenlijk op een bijzondere manier door God gegrepen wordt. Ook door middel van deze dominee die bereid is om mee te gaan. Die God gehoorzaam is. En die ook de keuze had kunnen maken van wacht even. Ja. Met zo'n gast mee, daar ga ik me niet aan beginnen. Ja. Dus dat vind ik al heel bijzonder. Dus hoe is je houding naar mensen die dit soort dingen gedaan hebben? Ja. Ten tweede, hoe God dus ook ingrijpt in het leven van zo'n jongen. Ook door een droom. Een droom hè, waarin hij ook christenen ziet die voor hem die aan het bidden zijn. Ja. En,
die een totaal andere reactie laten zien die hij verwacht.
Precies. En dat ook weer wordt dat bevestigd door de manier waarop die christenen in die kerk reageren. Dat heeft me ook wel heel erg geraakt in dit verhaal. Ja. Dat die christenen daar gewoon naast hem gaan zitten en helpen om een beetje uitleg te geven hoe dat er in die kerk toe gaat, de liederen wat toelichten. En dat hij ook tegen mij zei, op een gegeven moment, dat zit niet in dit fragment, maar wel tegen, dat zei hij tegen mij. Hij zegt, wat mij zo raakte in de ontmoeting met christenen, dat ze haat beantwoorden met liefde. Hij zegt, en dat is een manier van denken die gewoon niet past in mijn denksysteem als hindoe. Want daar is het gewoon oog om oog, tand op tand. En wat nou, hè? Jij bent mijn vijand. Ik ga jou te grazen nemen.
Ja.
Maar dat die christenen daar, en dat werd me bevestigd door andere christenen daar, die vertelden me dat ook. Dat ze daar gewoon, als er hindoe ziek waren, dat ze dan gewoon wat gingen koken of medicijnen gingen brengen. En een hele andere houding lieten zien dan je zou verwachten.
Ja, wat mooi. Dus veel breder dan dit verhaal.
Ja.
Reactie van christenen überhaupt daar. Klopt. In die gemeente heel erg vanuit liefde.
Ja, vanuit liefde, ja. Toch ook wel, en dat kwam natuurlijk ook wel in onze vorige podcast wel op bepaalde manieren aan de orde, maar dat je deze mensen, heel veel van die hindoes daar, ook die christenen daar, die zijn vroeger ook hindoe geweest. Dus die beseffen, die hebben denk ik een sterkere besef van dat mensen die dit soort dingen doen in de duisternis leven, en dat ze zelf ook vanuit die duisternis in het licht zijn gezet. En op het moment dat je dus dat besef hebt, dan ga je denk ik ook met andere ogen naar mensen kijken die dat nog niet hebben ontdekt. Hè? Jij en ik zitten al heel ons leven al in de kerk.
Ja.
Kan het ook een risico zijn, een gevaar zijn, dat je op een gegeven moment een bepaalde gewoonte misschien krijgt of zo?
Ja.
En dat je dat grote wonder wat daarin ligt misschien wat minder meer ervaart.
Ja, dat je jezelf haast als beter ziet dan andere mensen. Dan mensen die niet geloven, niet naar de kerk gaan.
Of dat je het wonder van de genade wat meer als automatisch gaat zien. En dat is denk ik wat deze christenen in India mij ook wel een spiegel voorhouden. Ja, als je zo vol bent van de genade van de Heer Jezus, wat hij in jouw leven heeft gedaan, dan wil je maar één ding, dat deze mensen dat ook leren kennen. En Jezus na te volgen ook in het betonen van liefde. Hè? Want Jezus gaat er onszelf in de ultieme manier aan in voor. Hè? Hij kwam naar mensen van die van tevoren wist dat ze hem aan een kruis zouden nagen, van tevoren wist dat ze hem zouden afwijzen. En toch kwam die. Dus hij is het ultieme voorbeeld van het beantwoorden van haat met liefde. En daarin gaan zij ons voor. En dat is voor mij ook wel weer een spiegel.
Ja, en want dat is natuurlijk voor ons als christenen in Nederland ook heel relevant, hè? Hoe ga je om met mensen die je haten? Dat is misschien een heel sterk woord. Maar ook mensen waar een bepaalde spanning tussen zit misschien. Of mensen die jou onrecht aandoen.
Zeker, ja. Daar zitten wel wat lessen in, ja. Ook voor mezelf. Hoe kijk ik naar mensen die ik die een beetje in mijn irritatiezone zitten, of die me wel eens een keertje tegen me gezegd hebben, waar ik toch wel van baal. Dat het voor mij ook wel een spiegel is, ook om dan hiervan te leren. Hè? Om over je eigen, misschien je primaire gevoelens heen te stappen en het gesprek met mensen wel aan te gaan. Dus dat is een kant, maar ook wel je beeld van mensen die helemaal niet geloven. Hoe kijk je naar deze mensen? En zie je ze als mensen die Jezus nodig hebben. Dus daar zitten wel, denk ik, echt wel uitdagingen in. Ja. Voor mij in ieder geval wel.
Ja, wat ik ook eigenlijk mooi vind, is dat is een beetje tussen de lijnen door, is dat in dit verhaal haat of boosheid of onrecht of niet als een vijand, als zieg wordt gezien, waar mensen zich tegen beschermen, maar juist een kans om het evangelie te laten zien.
Ja.
He, dus dat wat ze zelf hebben mogen ervaren door de genade van de Heer Jezus, willen ze zo graag laten zien. En dat schittert natuurlijk fantastisch.
Ja, klopt.
In een context waarin je wordt behandeld met haat en met onrecht. En
ja, en dat is ook steeds wel moeilijk, hoor. Want dat vind ik zelf ook best wel heel moeilijk. Want er is natuurlijk ook heel veel onrecht wat deze mensen wordt aangedaan. En ik heb ze dat ook wel vaak gevraagd, hoor. Hoe zie je dat nou? Ga je nu ook naar de politie toe? Nou, in heel veel gevallen doen mensen dat niet. Ja, ik zeg, ja, waarom dan niet? Goed, wat je vaak dan ook hoort, dat binnen die politie er ook weer mensen werken die ook gelinkt zijn aan die extremistische groeperingen.
Dus het heeft
geen zin. Dus er is sowieso geen recht. Er is geen recht daar in zo'n land, waardoor mensen... Nee. Dat speelt denk ik ook wel mee, misschien ook nog meer worden uitgedaagd om het echt bij God neer te leggen. Want waar je ook naartoe gaat, het recht wordt toch niet gedaan.
Ja.
Wat je ook doet. En dat is wat ze mij ook vaak zeggen. Joh, uiteindelijk zal God recht doen. Mij komt de wraak toe, hè?
Ja.
Dat zegt God zelf.
Ja.
Maar dat is soms best wel moeilijk. Want je wil heel graag toch in eigen hand houden. Dat vind ik dat best wel moeilijk. En maar dat je op een gegeven moment ook leert. Dat is ook een stukje loslaten. In die zin niet passief zijn. Maar als je dingen wordt aangedaan. Dat ligt natuurlijk heel erg nauw ook verbonden aan het thema vergeving. Dat je het loslaat.
Ja.
En geloof dat God op zijn tijd recht zal doen.
Ja, ja.
En dat kan ervoor komen dat je zelf heel je leven gewoon met wrok, haatgevoelens blijft zitten. Ja. Frustraties die uiteindelijk helemaal niks verder helpen.
Nee.
Waar alleen je jezelf mee hebt en degene die je onrecht aandoen, die lopen vrolijk verder.
Ja.
Dus dat is ook wel een geestelijke les.
Ja, van, dus echt voor jezelf loslaten betekent niet dat God het loslaat.
Op een bepaalde manier blijft dan toch de duivel nog terrein over jouw leven houden. Om jou in de tank te houden met die gevoelens van frustratie, boosheid.
Bitterheid.
En dat vraagt om een stuk bevrijding. Bevrijding van gevoelens die jou alleen maar somber gevoel geven.
Ja. Eigenlijk een beetje de druk, hè, die Nobi zelf zegt.
Ja.
Die op hem drukt en op het moment dat die dominee in zijn huis komt... Ja. Een bid dat er een druk van hem afvalt. Ja. Haast een beetje zo'n...
Klopt.
Ik kan me voorstellen dat het een beetje ook zo'n gevoel is.
Want frustraties, boosheid en noem maar op... kunnen uiteindelijk toch bindingen zijn... die je voorkomen dat jij je helemaal vrij voelt. En echt vreugde ervaart in je leven. Ja. De vreugde van God.
Ja. Ja, en ook een belemmering om uiteindelijk... dat evangelie dicht bij de ander te brengen.
Ook dat, zeker. Ja.
We hebben het een paar keer nu gehad in deze podcast... over kijken met Gods ogen. Hoe kijkt God nou naar mensen... En hij is zo vol genade ook op zoek naar de mensen die christenen vervolgen. Paulus zegt het zelf. Nou, dat ik gered ben, dat is een bewijs dat er voor iedereen genade is.
Ja.
Dat is natuurlijk super mooi. Maar op het moment dat we zelf die gevoelens van bitterheid hebben, ik herken dat wel, dan kun je dat voor anderen niet zo zien. Dus je moet daar echt een soort van bevrijd worden. Om ook te kunnen handelen. En misschien is dat ook dat, zeg maar, dat je eigen gevoelens loslaten. En heel duidelijk wel laten zien hoe het is om Jezus te dienen. Eigenlijk in praktijk brengen wat Jezus zelf deed.
Ja, en dat vraagt een stuk gehoorzaamheid. En dat geldt natuurlijk ook voor die dominee die hier toch meeging om te bidden voor genezing. Ik moest heel erg denken aan het verhaal van Paulus. Je kent natuurlijk allemaal het verhaal van Ananias. Ja. Die op een gegeven moment Paulus de handen heeft opgelegd. Dat lijkt heel erg. Het is gewoon een hedendaags Paulus en Ananias
aarzeling, moet ik wel gaan?
Precies. Ja. Dus God doet het nog steeds vandaag ook. Hè? En dat is ook wel weer een opbeurende
mooi joh. En hoe kijkt die dominee terug op deze gebeurtenis? Heb je hem daar nog over gesproken?
Ja, daar heb ik hem ook over gevraagd uiteraard. En nou, laten we even gaan luisteren naar wat hij daar zelf over zegt.
Ik heb God gedankt. Ik zei, degene voor wie ik heb gebeden, heeft u het leven gegeven. En dat zonder dwang van mij. Dat gaf me een grote vreugde, waardoor ik al de pijn en het lijden kon vergeten.
Wat mooi, dus eigenlijk een stukje genezing van deze dominee. Doordat God zo'n wonder heeft gedaan.
Ja, is ook zo. En dat is natuurlijk ook bijzonder. Dat je dan ziet dat je gebeden verhoord zijn. En dat geeft natuurlijk ook weer heel veel moed, hè?
Ja.
Dat je natuurlijk bidt voor iemand waarvan je misschien soms ook wel eens denkt van... ja, gaat dat ooit gebeuren? Want het lijkt mij ook een aanvechting. Want laten we eerlijk zijn, er zijn nog heel veel extremisten die nog steeds actief zijn. Dus er zijn allerlei redenen, allemaal stemmetjes misschien ook wel in zijn hoofd... die af en toe ook wel gezegd hebben van... joh, hij kapt er toch mee, het heeft allemaal geen enkele zin. En toch houdt hij daarin vol. En dan laat God zien, ja, ik verhoor je gebed ook. Want het gaat uiteindelijk om de eer van zijn naam, hè?
Ja.
Doordat deze man nu tot geloof is gekomen... kan het evangelie weer verder verspreiden. En zo zie je ook dat het evangelie in India... ondanks alle vervolging die er ook is... tot op de dag van vandaag doorgaat. En daar gaat een enorm groot getuigenis van uit. Van de verhalen van dit soort mannen... die ook nu onder andere hindoes kunnen vertellen... dat die god van de christenen toch een andere god is... dan al die duizenden goden die in het hindoeïsme vereerd worden.
Ja. Ja, het is heel bijzonder. En ook die volharding wat je net beschrijft... om door te zetten met bidden. En misschien is dat ook wel de reden dat we deze verhalen delen. Dat we het zo mooi vinden om verhalen te delen van mensen... die zo van een Saulus-positie naar Paulus-positie zijn gegaan.
Zeker. Want je kent allemaal mensen, denk ik, in je omgeving... waarvan je hoopt dat ze Jezus leren kennen.
Ja, en misschien bid je daar al jaren voor.
Precies. En denk je, ja jongens, heeft het wel zin. Maar... dit soort verhalen zijn alweer een stimulans om daarmee door te gaan.
Ja, onze God is machtig om dit te doen.
Zeker, ja.
Ja. Is er nog een laatste les of een aantal woorden of een gedachte... die nog bij je blijven haken bij dit verhaal van Nobi?
Nou, ik denk samenvattend, de houding van de christenen hier is voor mij wel een hele grote spiegel. Dus hoe kijk je, met welke ogen kijk jij naar niet-gelovigen? Ook mensen die jou niet zo, misschien zelfs wel in je irritatiezone zitten. Is de les van, ja, kijk met de ogen naar Jezus. En probeer ook, als je met zijn ogen kijkt, dan denk ik dat je ook voor mezelf kijkt. Hè, want voor mij is het ook elke dag een strijd en een aanvechting. Dat je meer door God gebruikt kan worden als instrument om anderen tot hem te brengen. Op het moment dat je zelf een blokkade blijft en in die irritatie en boosheid blijft zitten. Ja, dan is het moeilijk, denk ik. God kan alles, maar moeilijk om door jou heen dingen te doen als die in India zijn gebeurd. Ja. En dat is les voor mij. Wij wonen niet in India. Maar goed, we hebben denk ik misschien wel genoeg mensen die de evangelie nodig hebben.
Ja, die hem niet kennen.
Zeker. En
En we hebben ook allemaal mensen die in onze irritatiezone zitten.
Ook dat, ja. Dat blijft tot de jongste dag, denk ik.
Dus wat dat betreft hebben we ook allemaal vandaag en morgen de kans om iets van Christus te laten zien in ons leven.
Ja, zeker weten, ja.
Dat is een mooie les. Nou, dankjewel Richard voor dit tweede verhaal.
Ja, graag gedaan.
In deze serie. Over 2 weken weer een nieuwe aflevering.
Ja.
Dus als je de vorige podcast hebt beluisterd, dan weet je dat deze podcast nu een jaar bestaat. Alweer een jaar. De tijd gaat hard. Het aantal volgers is flink gegroeid. En tegelijkertijd denken we dat we nog veel meer mensen kunnen bereiken met deze verhalen. En daarom vragen we aan jou als luisteraar, als je via Spotify luistert, deel de podcast met anderen. Via WhatsApp of via andere media. Als je hem via iTunes luistert, laat een review achter. Vertel wat je ervan vindt. Dat helpt andere mensen om de podcast beter te vinden. En we horen trouwens ook graag wat je daar eigenlijk zelf van vindt. Wat vind je van de verhalen die we met jou delen? Dat kun je doen door een enquête in te vullen. Dat kost je een paar minuten van je tijd. En als je de enquête hebt afgerond, dan krijg je van ons een cadeau, een verrassing. We hebben 2 boeken waar je uit kunt kiezen. Een boek met inspirerende verhalen van christenen uit Nigeria. En ook een boek met een heel bijzonder verhaal van Helen uit Eritrea. Die heb je ook nog ontmoet, hè, Richard?
Ja, ook nog, ja. Ja, dus, is trouwens ook een podcast over gemaakt.
Is ook nog een podcast over gemaakt. Dus er is een keuze uit 2 boeken. Die sturen we je gratis toe. Ga naar www.sdok.nl/enquête. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot over 2 weken.